wil met jullie iets, iets open doen uit het Hebreeënboek. Mag je erbij nemen als je wilt, Hebreeën 9. Ik ben in de voorbije weken doorheen Hebreeën gegaan, doorheen het boek. En het was heel indrukwekkend om die brief goed te leren kennen. En het is heel duidelijk dat die schrijver van de Hebreeënbrief, je zou kunnen zeggen dat hij verliefd is op Jezus. Maar dan op de niet-romantische manier, maar als in van alles wat hij in zijn leven op dat moment kent en voelt en weet. Hij beseft, Jezus is het centrum daarvan, dat is het belangrijkste. En hij probeert dat met die brief duidelijk te maken aan de Hebreeën. De Hebreeën, dat zijn de Israëlieten van dat moment zelf, de Joden zelf. Ja, de Hebreeën, en zo worden ze ook daarvoor genoemd, het Hebreeuws, snap je? Dat zijn echt gewoon het volk, zoals ze dat daarvoor waren, het volk van God. Nu, dat volk van God, dat had een heel bijzondere relatie met God. En als centrum daarvan was al jaren, al honderden jaren, eerst het tabernakel, daarna de tempel. Dat was, zeg maar, de knoop waarmee God en mensen op dat moment verbonden waren, waar de hoge priester één keer per jaar verzoening ging doen voor het volk. Er was een hele tempelrituelen om zonden, om daar zeg maar vergeving voor te krijgen. Maar één keer per jaar ging de hoge priester dat bewerken. Die moest dan eerst zichzelf helemaal reinigen. Dat was een taak op leven en dood. En dan, als die helemaal gereinigd was, kon die voor het volk verzoening vragen en volbrengen eigenlijk. Nu, wat die schrijver van Hebreeën doet, aan de Hebreeën, maakt hij heel erg duidelijk hoe Jezus, de echte, de nieuwe, en hij schrijft zelfs, de betere hoge priester is. De betere hoge priester van een beter verbond. Het volk van Israël, en hoe ze met God verbonden waren, was met een verbond waarin dat offer centraal stond. De zonde, alles wat het volk deed, dat niet de bedoeling was in Gods ogen, moest door middel van bloed gereinigd worden. Het bloed van dieren, maar het was maar een tijdelijke genoegdoening, afwachtend op het echte offer. Het echte offer dat gebracht zou worden door de echte hoogpriester, die zelf ook het echte offer is. En we lezen uit Hebreeën 9, vanaf vers 11. Christus daarentegen is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Hij is door een indrukwekkender en volmaaktere tent, die is niet door mensenhanden gemaakt en die behoort niet tot onze schepping. Hij is voor eens en voor altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd, waaruit besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren, of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer, zonder smet ons geweten reinigen van de daden die tot de dood leiden, en het heilige voor de dienst aan de levende God. Zo is hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen alle die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Dus daar zie je dat heel mooi beschreven, hoe Jezus het echte werk heeft gedaan. Alles daarvoor in de tabernakel, in de tempel, was de voorbereiding, was alleen maar de aankondiging van wat Jezus zou gaan doen. Voor alle mensen die daarvoor zijn geweest, vooral die daarna zouden komen. En die schrijver is daar zo vol van, die wijdt daar dus 13 hoofdstukken aan. Om dat gewoon heel duidelijk te maken. Nu, wat daar staat is een eeuwige verlossing. Dat is heel belangrijk. Waar de vroeger, zeg maar, die tempel als een knoop tussen de Heer instond, waar die hoogpriester één keer naartoe ging, per jaar, is die knoop zelfs weg. Er is een verbinding, maar het is een zuivere verbinding tussen ons en God. Eeuwige verlossing hebben wij. Hoe bijzonder is dat nu? Maar die verlossing is niet het enige doel. Het is niet van, oké, we zijn gerechtvaardigd. Nee, er staat, vanaf nu kunnen wij het erfdeel ontvangen. De verlossing, vrij zijn van zonde, is de poort naar veel meer. Is de deur naar een nieuw leven, het erfdeel. Ja, het erfdeel, daar kan je een hele preek of meerdere over gaan uitweiden, dat gaan we nu niet doen, maar het is het leven met God, het leven waarvan wij zelf mogen genieten, een herstelde relatie. Het geloof staat een beetje verder, in hoofdstuk 11, onder andere het geloof dat de wereld geordend is door het woord van God. Namelijk dat God de wereld heeft gemaakt en dat ons leven een doel heeft, dat de Bijbel daarvoor de handleiding is. Al die dingen, dat geloof, is onder andere daardoor voor het offer allemaal gekomen. Nu, als we zelfs de avondmaal gaan vieren, laat het dan een dankbaar besef zijn. Een dankbaar moment te weten van, door uw offer, Heer, mogen wij genieten van een leven met God. Zonder dat offer konden wij dit leven niet hebben. Zo'n intens persoonlijk leven met God. De Israëlieten in de tempel, de tabernakel, die kenden dat niet. Die kenden geen persoonlijke relatie met de Heer. Dat is het erfdeel dat wij hebben gekregen. Namelijk persoonlijk met de Bijbel, met Gods geest in het leven staan. Dat is een enorm cadeau, dat is een enorm voorrecht. Dat is veel meer dan alleen maar gerechtvaardigd zijn. Dat is het ook. Maar het is een leven met God. En als je dat leven kent, en je hebt er al van genoten, en je hebt ook al wel gezien hoe moeilijk het soms is, maar je beseft van, wauw, dit is echt iets anders. Neem dan zelfs deel aan het avondmaal en zeg, dank u, Heer. Dank u voor uw offer. Dat we daarvan mogen niet. En daarom gaan we ook zelfs tijdens het avondmaal liederen zingen. Dankliederen voor dat offer. Maar ik wil nu de tijd geven voor wie een gebed van dank wil uitspreken. Dan is daar nu het moment voor en ik zal dat beëindigen. Vader, elk van ons is op zoek naar onze weg in ons leven, Heere God. Naar de waarheid van het leven, naar het leven zelf in het leven. Heer Jezus, u zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Vader, in het offer heeft u dat duidelijk gemaakt, Heere God, dat u de enige weg bent. Jezus, daar danken we u voor. En we danken u vooral dat u ons hebt geloof hebt gegeven, Heer God. Dat we u mochten leren kennen en dat we dat ook hebben mogen ontdekken als waarheid in ons leven. Dat u onze weg bent, de waarheid en het leven, Heer. Vader, en wanneer we zelfs de avondmaal nemen, Heer, dan willen we met dankbaarheid tot u komen, Heer God. Met blijdschap. Wilt u dat ook ontvangen, Heer God? Als ons enige cadeau dat we u kunnen aanbieden, namelijk ons hart. Amen. Dan zou ik graag, voor we gaan uitdelen, uit Matteüs de instelling lezen. En vier vrijwilligers mogen zich aandienen. Uit Matteüs 26. Daar staat, toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het, en gaf de leerlingen ervan met de woorden, neem eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker. Sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden, drinkt alle hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Al wie die twee symbolen erkent in zijn persoonlijke geloof, mag er wordt uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Mogen er nu vier vrijwilligers komen.
Zullen we gaan rechtstaan terwijl we dit dankliederen zingen?
Ik zelf zal met de glutenvrije en zo rond.